Twee emmertjes water halen. Ken je dat nog uit de kindertijd? Twee emmertjes water halen, twee emmertjes pompen. Wel, vanochtend gaan we niet twee emmertjes water halen, maar eentje. Eén emmertje water. En je vindt het terug in het Oude Testament, een zeer bijzondere gebeurtenis in 2 Samuel. Dus als u een Bijbel mee hebt, dan stel ik u voor dat u die opendoet en dat u in het Oude Testament, diep in het Oude Testament, naar het tweede boek van Samuel gaat. Hoofdstuk 23. En daar gaat het om dat ene emmertje water dat vanochtend zo'n belangrijke rol zal spelen. Tweede Samuel, hoofdstuk 23. En we lezen eerst de versen 13 tot 15. Eens daalden 3 van de 30 aanvoerders af en kwamen tot David tegen de oogsttijd bij de grot van Adullam, terwijl een schare Filistijnen gelegerd was in de vlakte Refaïm. David bevond zich toen in de vesting en een wachtpost van de Filistijnen lag toen in Bethlehem. En er kwam een verlangen bij David op en hij zei: O, dat iemand mij water te drinken gaf uit de put van Bethlehem, die bij de poort is. Dit is een episode uit het leven van David, eigenlijk een flashback uit de tijd toen hij nog geen koning was, uit de tijd toen hij voortvluchtig was, dat hij zich schuil moest houden voor Saul, die werkelijk met het mes en met het zwaard op David afkwam. En David had een onderkomen gevonden in een rotsachtig, ruig gebied, meer bepaald de grot van Adullam. En daar in die spelonk was hij tijdelijk veilig. En in die maanden dat hij voortvluchtig was en dat werkelijk zijn leven op het spel stond, hebben zich verschillende honderden mensen bij hem aangesloten. Mensen die ook voortvluchtig waren, die in de rats zaten, die problemen hadden, die soms zelfs geen zo'n mooie dingen gedaan hadden. Maar ze sloten zich aan bij David, omdat ze hem erkenden als de gezalfde koning. Hij was het nog niet, maar hij was wel al aangesteld door God, terwijl er een andere koning Saul regeerde. En David werd de aanvoerder van een klein legertje. Hij werd de kapitein, wij zouden vandaag zijn een krijgsheer over een kleine militie. En op dit moment is het oogsttijd, hebben we gelezen in vers 13, een warme zomerdag, en David zit in de grot van Adullam, 25 kilometer van zijn dorp waar hij was grootgebracht, Bethlehem, het dorp van zijn jeugd. Maar hebben we gelezen, Bethlehem is op dit moment bezet gebied, is in de handen van de Filistijnen, is niet meer deel van het beloofde land van Israël. En lezen we in vers 15, er kwam een verlangen bij David op. Hij kreeg dorst, er kwam werkelijk een verlangen in hem op naar water uit de bron, uit de waterput van Bethlehem. Al zeggen sommige uitleggers, David wordt hier overvallen door weemoed, door een soort melancholie, en hij verlangt zozeer naar dat water uit zijn kindertijd. Hij idealiseert als het ware zijn kindertijd. Ja, als kind zal hij daar vaak gespeeld hebben, misschien was dat wel de plaats van afspraak met zijn vriendjes om daar verstoppertje te spelen, en we spreken straks af om 3 uur bij de waterput, u kent dat wel uit de kindertijd, dan spreek je aan een bepaald punt in het dorp af, en zo zal dat ook voor David wel het geval geweest zijn. En nu, Bethlehem is in handen van de Filistijnen, hij zit daar in een rots, in een spelonk, en hij wordt overvallen door weemoed, door melancholie. Het dorp van David is onbereikbaar geworden, en zo idealiseert hij dat dorp en hij idealiseert zijn kindertijd. Als dat zo is, dan doet David hier eigenlijk niks anders dan wat Wim Sonneveld doet in het dorp, het idealiseren van een situatie van vroeger, of voor de tijd van tegenwoordig, wat de fixkes doen, ik vraag het dan, het idealiseren van een soort jeugdsentiment. Iets uit je jeugd en dat pik je op, je hebt dat niet meer en dat wordt verbloemd en dat wordt mooier gemaakt, je idealiseert dat. Ik denk het eigenlijk niet. Ik denk het eigenlijk niet. Bijbels verlangen is iets heel anders dan nostalgie, dan melancholie, dan weemoed naar een tijd van vroeger. Weet u, nostalgie, dat gaat vaak gepaard met een knoop in de buik, met zo'n emotionele pijn, jeugdsentiment. Maar Bijbels verlangen is veel breder, is veel mooier, is veel hoger dan dat. Bijbels verlangen is niet gericht op het verleden, maar is gericht op de toekomst. En het is als het ware bijna een zekerheid naar een tijd die komen gaat en die komen zal, omdat die aangestuurd wordt door geloof. Niet zozeer door gemis, maar door geloof. Omdat je weet, er is een andere tijd op komst, er is gewoon een andere wereld en daar verlang je naar. En daar verlang je zozeer naar dat je eigenlijk uit geloof weet, het zal ooit het geval zijn. En het mag nu het geval zijn. Dat is de kracht van het geloof en niet zomaar de nostalgie van vroeger, van och, arme, ik mis het. Het is het verlangen naar iets wat komen zal, aangestuurd door geloof. Ik ga je een drietal versen over Bijbels verlangen voorlezen. Je hoeft dat niet op te zoeken, waarin u ziet wat Bijbels verlangen werkelijk is. Het eerste is een vers uit Jesaja, waar Jesaja zegt: van ganser harte verlang ik naar u in de nacht. Ja, uit het diepst van mijn gemoed zoek ik u. Want wanneer uw gerichten op de aarde zijn, leren de inwoners van de wereld gerechtigheid. Wat een prachtig vers. 'S Nachts zit Jesaja te verlangen en werkelijk, ik kan niet slapen van verlangen totdat God zijn gerechtigheid op aarde zal gebracht hebben. En het is een zo zeker verlangen, omdat het aangestuurd wordt door geloof. Paulus zegt net hetzelfde, maar dan op met zijn woorden. In de Romeinenbrief lees ik het u voor. Met reikhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden van de zonen Gods. Daar is alles en iedereen naar aan het verlangen, zegt Paulus, totdat de voltooiing van de tijd er zal zijn, het openbaar worden van de zonen Gods. En dan tenslotte het bekende vers in de Hebreeënbrief, waar het gaat over het verlangen van Gods volk. Nu verlangen zij naar een beter, dat is een hemels vaderland. Een verlangen naar een stad met fundamenten. En zo is het ook met David. Ik denk niet dat David hier nu zozeer verlangde naar water uit zijn kindertijd, uit de bron waar hij als kind zo vaak gespeeld heeft, maar hij verlangt ernaar dat de bron van Bethlehem niet langer in Filistijnse handen zou zijn, maar van God, van Gods volk zou zijn. En daar verlangt hij naar, dat er opnieuw een situatie mag komen dat de bron van Bethlehem vrij bereikbaar mag zijn voor alles en iedereen en niet in de handen van de vijanden. Is het herkenbaar, broeders en zusters, dat verlangen, die dorst van David? Ik denk dat wij allemaal mensen zijn die gedreven worden door dorst en door een diep, diep innig verlangen. En het kan zijn een verlangen naar een arm om je schouder, kan zijn naar een verlangen naar een kus, kan zijn naar een verlangen naar een kaartje, verlangen naar oprechte vriendschap, naar een relatie zonder spanningen. Het kan zijn naar een verlangen naar mensen die ons beminnen en voor wie wij veel kunnen betekenen. We worden allemaal gedreven door een diepgeworteld verlangen naar geluk, naar gerechtigheid en vrede. En zonder dat we dat misschien onder woorden kunnen brengen, of zonder dat we dat misschien beseffen of zelfs durven toegeven, is het ten diepste een verlangen naar het paradijs, naar God zelf. Dat God zelf zijn gerechtigheid op aarde mag brengen. Daar verlangen we zozeer naar. En dat is niet weg te denken uit ons leven. En waarom niet? Wel, net zoals dat Bethlehem in handen was van de Filistijnen, zo is deze wereld bezet gebied, in handen van onrustzaaiers, in handen van vijanden van God, in handen van de mens die zegt: God hoort hier niet thuis, die is van ons, de wereld is van ons. En we leven in bezet gebied, maar we verlangen totdat God zijn gerechtigheid laat neerdalen vanuit de hemel. Deze wereld is afgesneden van God, maar we verlangen naar verandering, naar de nieuwe wereld die vanuit de hemel zal neerdalen. En met die verlangens kunnen we op drie manieren omgaan. Ofwel kunnen we vluchten in de romantiek, in het verleden, misschien in de kunst of in de natuur, maar vluchten, vluchten, vluchten. Ofwel kun je je omgeving zodanig beginnen manipuleren dat je jouw verlangens op de eerste plaats laat komen en alles en iedereen inschakelt om jouw eisen werkelijkheid te brengen, ofwel kun je zoals David die overgeven aan de Heer en aangestuurd door geloof met de frustratie van het leven toch leren omgaan, wetende dat het ooit wel anders zal zijn. We lezen verder. Er kwam een verlangen op bij David, o dat iemand mij water te drinken gaf uit de put van Bethlehem die bij de poort is. Toen braken die drie helden door het leger van de Filistijnen heen, schepten water uit de put van Bethlehem die bij de poort is, namen het mee en brachten het naar David. David wordt dus overvallen door een verlangen naar die bron van Bethlehem. En waarschijnlijk zal hem niet beseft hebben wat zijn opmerking in gang heeft gezet. Drie van zijn aanvoerders, drie van zijn helden worden ze genoemd, hebben dat gehoord. Ze waren dus dicht genoeg bij David om zijn opmerking te horen. Ze waren loyaal genoeg om zijn wens tot de hunne te maken. En ze waren dapper genoeg om er hun leven voor te wagen. En onze drie helden, je kunt zeggen de drie musketiers eigenlijk, ze steken als het ware de koppen bij elkaar, ze kijken elkaar eens in de ogen en weg zijn ze. Weg, 25 kilometer ver, trekken ze dwars door vijandig gebied heen, door de linies van de Filistijnen, ze scheppen daar één emmertje water uit de put van Bethlehem, 25 kilometer terug weer door vijandig terrein, en ze komen met dat emmertje water, het zou wel een leren zak geweest zijn of een kruik, maar goed, ze komen met dat emmertje water tot bij David terug in de spelonk van Adullam. Wat een heldendaad. In deze ene daad, broeders en zusters, leren we heel veel over wat geloven eigenlijk is. En weet u, alle clichés die er vandaag over geloof bestaan, worden door deze ene daad gewoon van tafel geveegd. Ik ga er een paar noemen. Deze mannen handelen vrijwillig. Zuiver gedreven door liefde voor hun aanvoerder. Niet uit plicht, niet omdat het van moeten was, niet omdat ze een opdracht hadden gekregen, nee. Helemaal vrijwillig. Ze hebben de wens van David opgepikt. Ze kijken elkaar aan. We gaan op weg, zijn ze. We gaan onze leider een plezier doen. David had hen geen opdracht gegeven en toch vrijwillig gaan ze op weg. Hier zien we het verschil tussen wettisch handelen en handelen uit liefde. Wettisch handelen, ja, die doen dingen voor God, omdat het nu eenmaal moet, dat hoort erbij. Maar uit liefde is meer. Het hoort er wel bij, maar het is meer. Je doet het uit pure liefde voor God. En begrijpen we dat verschil, broeders en zusters? U bent hier toch niet vanochtend omdat u moet, maar omdat u wil. Omdat u gedreven wordt door liefde, althans, zo hoop ik het. Weet u, er was eens een rijke man die een huishoudster had. En die huishoudster kwam ja, 5 dagen per week, 8 uur per dag voor hem kuisen, poetsen en de was en de plas doen. En op een dag nam de man het contract van zijn huishoudster en hij scheurde het voor haar ogen uiteen en de snippers gooide hij in de vuilbak. En vanaf dat moment zou die vrouw geen 40 uur per week meer voor hem werken, maar 164 uur per week. 7 dagen op 7. En ze zou er nog niet eens voor betaald worden, ook. En weet u waarom? Omdat die rijke man met zijn huishoudster getrouwd is. Weg het contract. Vanaf nu is er een relatie uit liefde. En die vrouw heeft gezegd, u hoeft mij niet te betalen om voor u iets te doen. Ik doe dat omdat ik met u getrouwd ben, omdat ik van u hou. Wel, zo is het ook met de houding van deze drie aanvoerders. Zij worden niet betaald om nu dingen voor David te doen. Zij willen voor David leven en hun leven op het spel zetten. De huishoudelijke plicht wordt vervangen door de liefde. De huishoudster wordt vervangen door de echtgenote. Spijtig genoeg zijn er sommige echtgenotes weer huishoudster geworden, maar dat is een ander verhaal. Ten tweede, hun actie van deze drie mannen is niet gericht op het eigen belang. Zij worden daar niet beter door. Zij maken geen promotie. Het is ook niet bedoeld om verdiensten op te bouwen. Nee, het is zuiver uit loyaliteit. Zij hoeven daar niks voor terug te krijgen. Deze actie had ook geen enkel militair doel. Dat diende eigenlijk nergens toe. Het was puur uit loyaliteit. Geloven is niet gericht op om iets te verkrijgen van de Heer, of om nu dichter bij zijn goedgunst te komen. Nee, geloven is uit loyaliteit, niet het uitvoeren van instructies. Laten we niet vergeten, deze mensen hadden zich bij David aangesloten uit geloof, omdat ze hem erkenden als de door God gezalfde koning in Israël. En dat was de drijfveer gebleven. En nu wilden ze voor David leven en werken. Ten derde, je ziet ook dat deze mensen samenwerken. Geloven is niet solo slim spelen. Geloven is altijd samenwerken. Altijd, de Heer is bezig met een volk te vormen. Hij werkt niet met individuen hier en daar, nee. Hij brengt individuen samen in een volk en hij verlangt dat dat volk nu samenwerkt. Zo zien we dat ook hier in deze drie, in deze heldendaad. En tenslotte, een laatste cliché dat er over geloven bestaat is, geloven, zegt men vandaag, dat is zo'n krukje voor zwakke mensen om door dit leven te geraken. Gelukkig hebben ze nog hun geloof, laat hen dan maar, want anders kunnen ze het leven niet aan. Alsjeblieft, kunnen deze mensen het leven niet aan? Deze mensen zijn moedig, dit zijn hier helden. En dat zijn gelovigen, broeders en zusters, en zo moet u zichzelf leren zien. U bent helden als u werkelijk voor Jezus stappen in de wereld zet. Dan ben je geen zwakkeling die een krukje nodig heeft voor deze wereld. Nee, dan ga je in bezet terrein, dwars door de vijandige linies heen, als je uitkomt voor je geloof. Dat is geloven. Want als geloven iets voor zwakkelingen is, waarom zijn er dan zoveel van onze broeders en zusters op dit moment in de gevangenis? Toch niet omdat het zwakkelingen zijn, maar omdat het helden zijn. Deze drie aanvoerders zeiden vrijwillig, spontaan, uit geloof, wij gaan David een plezier doen. Mag ik u vragen, wanneer hebt u voor het laatst nog eens gewoon tegenover uw Heer gezegd, Heer, ik wil u een plezier doen. Ik ga u iets doen, Heer, zuiver en alleen om u te behagen. Niet omdat het moet, niet omdat het in mijn agenda staat, maar gewoon om u een plezier te doen. Een heldendaad stellen. Mag ik twee suggesties doen? Heel eenvoudige suggesties. Misschien moet u, als u deze week eens woorden met iemand hebt, als eerste sorry zeggen. Als eerste. Wat een heldendaad. Zelfs als hebt u gelijk, of als sta je heel sterk in je schoenen, toch als eerste zeggen, spijt me. Wat een heldendaad. Hè? Want het is zo moeilijk om vergeving te vragen of te zeggen. Of misschien moet u eens aan uw vriend of uw vriendin, of iemand uit uw buurt, of iemand die je heel goed kent, maar met wie je nog nooit iets over uw hart, over uw geloofshart gedeeld hebt. Misschien zeggen, Heer, ik wil dat nu eens doen voor u, want mijn vriend, mijn goede vriendin, met wie ik zo vaak optrek, die heeft u nodig. Ik ga het voor u doen, Heer. Wat een geloofsdaad, wat een heldendaad. Een emmertje water halen. Of iemand bezoeken. Dus uw vrije zondagnamiddag op het spel zetten of opzij zetten om te zeggen, Heer, ik ga nu een zwakke zuster of broeder bezoeken. Heldendaden. Laten we eens kijken wat er met dat emmertje water gebeurt. Vers 16 terug. En ze schepten water uit de put van Bethlehem, namen het mee en brachten het naar David, maar deze wilde het niet drinken. Toch plengde het voor de Heer en zei, het zij verre van mij, Heer, dat ik dit zou doen. Is dit niet het bloed van de mannen die met gevaar voor hun leven gegaan zijn? En hij wilde het niet drinken. Dit hebben de drie helden gedaan. Wauw, David doet hier iets wat wij met ons westers denken toch moeilijk kunnen begrijpen. Ze komen terug met dat emmertje water. Ze bieden het aan David aan, blij als een kind waarschijnlijk. David, hier, we zijn hier met het water waar je zoveel uur terug over gepraat hebt. En David, in plaats van het te drinken, hij neemt het aan en hij giet het uit op de grond. Hij plengt het, dat is gewoon uitgieten op de grond. Als je dat leest, dan denk je, maar hoe komt hij daarbij? Deze mannen hebben zo hun best gedaan. Het minste wat hij had kunnen doen is toch er tenminste een klein beetje van drinken. Allee, deze mannen leggen hun leven in de waagschaal voor hem en hij giet het zomaar uit voor God. Kapt hij dat zomaar uit? Dat staat er niet. Het staat, hij giet het uit. En dat betekent voor de Heer. Hij brengt het als een offer voor God. En dat betekent dat David beseft dat dit water veel te duur is, veel te heilig is, veel te kostbaar is om te consumeren. En hij giet het uit als een waardevol, levend, heilig en godenwelgevallig offer aan God. En hij zegt erbij, dit is hun bloed, dit is het bloed van deze mensen, dit emmertje water, dat is veel meer dan water, dit is het bloed van mijn mannen. U bent waarschijnlijk al aan het vooruitlopen op wat ik wil zeggen. Duizend jaar later, zal de zoon van David, de grote zoon van David, exact hetzelfde doen. Hij zal aan zijn 12 discipelen die rondom hem zitten, een beker doorgeven. Hij zal zeggen, drink nu allen hieruit, dit is het bloed dat voor u vergoten wordt. Dit is het bloed van deze mannen, het bloed van de Heer Jezus. En weet u, over dat zinnetje is al eeuwenlang in de kerkgeschiedenis heel veel te doen geweest. Dit is mijn bloed, zegt de Heer Jezus. Hij biedt een beker aan en hij zegt, dit is mijn bloed. En daar is duizenden, tienduizenden bladzijden discussie over geschreven. Daar zijn zelfs gevechten voor uitgevoerd over dat ene zinnetje. Hoe moeten we dat is opvatten? Dit is mijn bloed. In de katholieke kerk zegt men, dat bloed, de wijn, verandert in de eucharistieviering in bloed. Dat wordt het bloed van de Heer Jezus, de transsubstantiatie, om de technische term te noemen. Nee, zeggen ze in onze kringen, in evangelische kringen, dit is mijn bloed, dat is alleen maar een symbool van het bloed. De beker die wij op zondag aan elkaar doorgeven, dit is een symbool voor het bloed van de Heer Jezus. Wat is het nu eigenlijk? Wel, ik denk deze anekdote maakt dit prachtig duidelijk waar het nu om draait. Is dit emmertje water dat David uitkapt op de grond, is dat nu bloed geworden? Helemaal niet. Is het alleen maar een symbool van de moed en de liefde van deze mensen? Ook niet. Het is geen van beide, het is veel meer dan dat. In dat water kristalliseert zich heel de liefde van deze mannen voor David. Alle loyaliteit die zij voor hem hebben, zit als het ware opgesloten in dat emmertje water. En wij begrijpen dat pas als we het geheel zien, namelijk dat deze mannen hun leven op het spel hebben gezet voor hun leider. En als Jezus de beker aan ons doorgeeft, of aan zijn discipelen doorgeeft, dan moeten we dat in het geheel zien. In die beker kristalliseert zich heel zijn liefde voor zondige mensen. En u moet daar geen verhandeling over schrijven, u moet daar geen discussies over voeren. Dit blijft een mysterie, maar het is het bloed van Christus. Ik vraag me niet om daar nu meer over te zeggen, laat dat een mysterie blijven. Maar in die wijn, maar in dit geval in dat water, kristalliseert zich de liefde, het leven van de Heer Jezus. En broeders en zusters, als u volgende week opnieuw de machtige avondmaalswoorden zult horen, dan hoop ik dat u terug kunt denken aan deze geschiedenis. En ik rond ermee af, aan deze geschiedenis, waarin David verteerd werd door verlangen. Ook wij ervaren dat voortdurend gemis en dat voortdurend grote verlangen naar Gods gerechtigheid. We zuchten bij onszelf, zegt Paulus, in de afwachting van de verlossing van het zoonschap. En als wat wij hopen nu nog niet zichtbaar is, blijven we volharden. Laat je alsjeblieft niet leiden door nostalgie naar vroeger, maar zie reikhalzend uit naar wat op komst is. We zien hoe drie mannen een heldendaad stellen, louter uit loyaliteit en liefde. En zo zijn gelovigen die aan het avondmaal gaan deelnemen, schitterende helden, die aan heel de wereld laten zien, kijk, dit brood en deze wijn, daar gaan we voor. Daar gaan we voor. En we hebben de spot van onze omgeving ervoor over. We hebben de minachting van onze omgeving ervoor over. Ja, zelfs ons eigen leven hebben we ervoor over. En ten derde, we hebben gezien hoe David zozeer onder de indruk kwam van hoe hun drie mannen hun leven hebben opgeofferd om hem water te geven. Hij beseft de prijs van het water. Het is het bloed van de mannen. Beseffen wij de prijs van het levende water dat de Heer ons aanreikt. Het is het bloed, het leven van zijn Zoon. Amen.